die jij bent nu, die je eigenlijk zou willen worden. Dan ervaar je nog meer een stukje moedeloosheid. In het vasthouden van de hoop op herstel. In je mentale welzijn, in je lichaam. Of van iemand bij wie je, van wie je heel veel houdt. En soms weet je dan niet meer hoe je moet gaan bidden voor al die jarenlange verschrikkelijke conflicten. Het onrecht wat we in deze wereld om ons heen zien. Wat kan wachten op God moeilijk zijn? Het kan ongemakkelijk voelen, want we zijn zo gewend aan snelle oplossingen. En dat het allemaal maar maakbaar is. En daar zit je dan te wachten. En als je lang wacht in een uitzichtloze situatie, dan maakt dat je de hele dag zo'n, misschien ken je het, zo'n zwaar, drukkend gevoel op je hart met je meezult. De hele dag door. Het maakt je onzeker en angstig. Want is er wel een oplossing? Voor als ik dat niet meer zie. En kan ik het tot die tijd allemaal wel volhouden? En wacht ik eigenlijk wel goed? Moet ik niet me proactief opstellen? Moet ik niet iets najagen? Of moet ik juist rustig afwachten? En hoe ga ik die teleurstelling aankunnen? Als dat waar ik zo me aan vasthoud, als dat niet gaat gebeuren. Mijn hart kan soms ontzettend moe en krachteloos voelen. Als ik probeer te hopen op de verlossing en het herstel dat God beloofd heeft. Er zijn momenten dat ik me afsluit voor alle chaos en het lijden in de wereld. Omdat ik gewoon de moed niet wil verliezen. En ik mijn hart dat af voor wil beschermen. En er zijn momenten dat als ik heel eerlijk ben, ik besef dat het ongeloof het soms echt even wint van mijn geloof. En dat besef, dat vloog mij een beetje aan toen ik me aan het voorbereiden was op, nou, hoe ga ik deze advent bezig, wat ga ik doen? Van die vragen die je dan zo, die binnenkomen. Hoe doe ik dat eigenlijk, verwachten? Hoe kunnen we midden in een gebroken wereld de hoop vasthouden in het geloof dat God alle dingen nieuw gaat maken? En daarom wil ik vandaag met jullie gaan kijken naar een man die ook moest wachten. Een priester. Die leefde in de tijd van de geboorte van Jezus. Zagheid, bekende naam. En hij leefde in een tijd waarin de gebrokenheid heel erg aanwezig was. Maar in een tijd waar ook ontzettend werd uitgekeken, werd verlangd naar de komst van de Messias. De beloofde verlosser. Maar wat het wachten van Zacharias in het bijzonder zwaar maakte, was dat God in die tijd al 400 jaar stil was. God zweeg.
Hallo.
En na die laatste profeet Maleachi in het Oude Testament was er al 400 jaar geen nieuwe profeet meer opgestaan om de woorden van God door te geven en daarmee moed in te spreken bij het volk. Terwijl juist in die tijd het volk Israël het heel erg moeilijk had. Ze waren bezet door de Romeinen. En ze leden onder de onderdrukking, onder armoede, onder corruptie, onder onrecht. Het leven was zwaar en uitzichtloos. En we gaan lezen over Zacharias in Lucas 1. Pak hem er gerust bij als je je Bijbel mee hebt. En we gaan beginnen bij wat Lucas ons dan vertelt over Zacharias en ook over zijn vrouw Elisabeth. En hij begint met te vertellen over hen. Beiden waren rechtvaardig in Gods ogen en leidden een onberispelijk leven. Geheel volgens de geboden en de wetten van de Heer. Het zou je maar gezegd worden. Zo'n prachtig compliment. En dan gaat hij verder. Ze hadden geen kinderen, want Elisabeth was onvruchtbaar en beiden waren al op leeftijd. Naast een heel moedig leven in een tijd van onderdrukking was er een groot gemis in het leven van dit echtpaar. Het gemis van een gezin. En die pijn die hadden ze door de jaren heen een plek moeten geven. In die tijd was kinderloosheid iets waarop neergekeken werd. Elisabeth zegt verderop in Lucas dat mensen haar er gewoon om hebben veracht. Het leven heeft haar en haar man niet toegelachen. En daarom vind ik het des te mooier om dan te lezen dat ze dwars door dat lijden heen God trouw zijn gebleven. Ze bleven trouw doen wat God van hen vroeg. En zo is hun leven al die jaren doorgegaan. Tot er op een dag op Zacharias werk geloot gaat worden. En Zacharias die once in a lifetime opportunity krijgt. Want hij mag het reukoffer in het heiligdom van de Heer opdragen. Hij, daar als hij in de tempel staat, daar verschijnt een engel van God aan hem. En die heeft een hele persoonlijke boodschap voor hem. En dat gaan we lezen vanaf vers 13. Maar de engel zei tegen hem: wees niet bang, Zacharias. Je gebed is verhoord. Je vrouw Elisabeth zal je een zoon baren. En je moet hem Johannes noemen. Vreugde en blijdschap zullen je ten deel vallen. En velen zullen zich over zijn geboorte verheugen. Hij zal groot zijn in de ogen van de Heer. En wijn of bier zal hij niet drinken. Hij zal vervuld worden van de Heilige Geest, terwijl hij nog in de schoot van zijn moeder is. En hij zal velen uit het volk van Israël naar de Heer, hun God, terugbrengen. Hij zal voor hen uitgaan met de geest en de kracht van Elia, om ouders met hun kinderen te verzoenen en om van zondaars rechtvaardigen te maken. En zo zal hij voor de Heer een volk gereed maken. Zacharias vroeg aan de engel: maar hoe kan ik weten of dit waar is? Ik ben immers al een oude man en mijn vrouw is ook al op leeftijd. De engel antwoordde: ik ben Gabriël, die altijd in Gods nabijheid is. En ik ben uitgezonden om je dit goede nieuws te brengen. Maar omdat je geen geloof hebt gehecht aan mijn woorden, die op de voorbestemde tijd in vervulling zullen gaan, zul je stom zijn en niet kunnen spreken tot de dag waarop dit alles gaat gebeuren. Zacharias krijgt een hele concrete belofte van God. Maar die woorden, die lijken wel niet te landen bij hem. Alsof ze niet meer hechten, niet meer blijven plakken. En dat kunnen we nog begrijpen ook. Want het is niet alleen moeilijk om te bevatten dat God werkelijk een wonder wil gaan doen. Een kind op hun leeftijd. Maar dat kind gaat dan ook nog eens de door de profeet Malachi aangekondigde bode worden. Degene die het hele volk mag gaan voorbereiden op de komst van de beloofde Messias. Dat is overweldigend nieuws. Maar daar lijkt nog wel meer aan de hand te zijn dan dat Zacharias op dat moment overdonderd is. De engel doorziet het hart van Zacharias. En hij ziet dat die woorden van hoop niet hechten. Alsof zijn hart is afgestompt en de luiken zijn dichtgegaan. Ondanks al het verdriet en het lijden dat Zacharias kende, bleef hij Gods wil doen. Hij was gehoorzaam, maar in zijn hart was de hoop dat God werkelijk zou ingrijpen, dat was gedoofd. En vanwege zijn ongeloof wordt Zacharias met stomheid geslagen. Tot straks zijn beloofde zoon Johannes geboren is. En nu kunnen we in de valkuil trappen om Zacharias een soort van af te serveren als het voorbeeld van hoe het niet moet. Maar ik geloof dat Lucas juist zo uitgebreid over Zacharias schrijft, omdat hij zo'n hoopvol voorbeeld is. Over hoe God naar ons kijkt en hoe God met ons omgaat. Zacharias is herkenbaar.
Ik vind zijn pijn zo menselijk. Zijn lange wachten duurde gewoonweg te lang. Hij moest de hoop op een kindje, gezien zijn leeftijd, wel loslaten om door te kunnen gaan met het leven. En hij en Elisabeth die hadden hun weg daarin gevonden. Juist door trouw te blijven aan God. Dat was hun manier van geloven in deze fase van hun leven. Nu hun hart geloven moeilijk vond, geloofden ze met hun handen, met hun daden, met hun toewijding. En God heeft hun trouw en hun dienstbaarheid gezien als aanbidding voor hem. Er is geen afwijzing van God naar hen toe, omdat ze niet goed genoeg verwachten, omdat ze niet goed genoeg zouden geloven. God ziet in deze twee mensen de twee mensen die hij nodig heeft als de ouders van de wegbereider voor de Messias. En zelfs op dat moment als Zacharias die woorden van de engel niet kan binnenlaten, is dat voor God nog steeds geen reden om hen die vreugde als zijn van de ouders van Johannes, om hen die vreugde af te pakken. Hij ziet namelijk twee mensen die in alle omstandigheden hem trouw zullen gehoorzamen. En dat voorbeeld gaat Johannes nodig hebben in zijn leven. Maar dan toch, stilte. Zacharias wordt het zwijgen opgelegd. En ik geloof niet dat dit een straf was. Ik ben het gaan zien als een behandelplan. Een tijd waarin God met Zacharias zijn hart aan de slag wil. Omdat God nog veel meer dan naar Zacharias zijn toewijding verlangt naar zijn hart. Hij wil relatie. Hij wil Zacharias zijn hart verfrissen, vertroosten door zijn hart met Zacharias te delen. Na een aantal maanden stilte valt het voor Zacharias niet echt meer te ontkennen dat het eerste deel van die belofte, dat het gaat gebeuren. Elisabeth is zwanger. Maar er is ook een tweede deel van de belofte. De belofte over de rol die dit kind gaat hebben in het verlossingsplan van God. En in die tijd van stilte, van dat in verwachting zijn, moet Zacharias tevoorschijn komen. Komen zoals hij is bij de God die hij al zijn hele leven dient. God laat Zacharias zijn hart niet langer meer verstoppen achter trouwe dienstbaarheid. Hij moet de confrontatie aan met wat er echt in zijn hart leeft. Hij moet een proces door en God geeft hem de tijd die daarvoor nodig is. De adventstijd. De tijd waarin hij uitkijkt naar de komst van zijn zoon en tegelijkertijd worstelt met van die vragen over, maar als God dit gaat doen in mijn leven, als hij A zegt, gaat God dan ook echt B doen? Gaat dat ook gebeuren? Verwacht ik dat God gaat doen wat hij belooft? En durf ik God daar echt nog in te vertrouwen? Want wat als het niet gebeurt? Wat als het niet gebeurt? Overleeft mijn hart die deuken? Overleeft mijn relatie met God die deuken? Als het niet gebeurt? Zacharias moet kiezen. Of hij gaat verwachten en verbindt zijn gehavende hart opnieuw aan de belofte dat God werkelijk gaat komen, werkelijk de verlosser geeft, of hij gaat afwachten. En hij houdt zijn hart gesloten, op afstand. Hij wacht wel af wat er gebeurt als zijn kind opgroeit. En dan komt die dag van de besnijdenis van zijn zoon, 8 dagen na de geboorte. De dag dat het kind ook zijn naam krijgt. En dan komen er allemaal familieleden en mensen uit de buurt op bezoek om dat hele bijzondere moment mee te maken. En er ontstaat verwarring, want Elisabeth die zegt dat het kind Johannes moet gaan heten. En de familie vindt dat raar, want er is niemand in de familie met die naam. Dus alle ogen zijn op Zacharias. En op dat moment krijgt de hoop die tijdens die stilte in het hart van Zacharias is beginnen te groeien, dat krijgt kracht. De kracht om te gaan vechten. De kracht om te gaan staan op waar hij op hoopt. En Zacharias die pakt een schrijftablet, een papiertje, laat maar zeggen. En hij schrijft daarop, zijn naam is Johannes. De naam die de engel gaf bij de belofte. Dat is Zacharias die op dat moment de belofte die God gaf onderschrijft. Hij kiest er opnieuw voor. Te gaan hopen dat als God spreekt, het werkelijk gaat gebeuren. En Zacharias, er gebeurt wat. Want God die op het moment dat Zacharias ervoor kiest om die hoop weer in zijn hart toe te laten, maakt God zijn tong los om ruimte te geven aan dat geloof. En Zacharias begint te zingen. Een heel lied. Dankzij de liefdevolle barmhartigheid van onze God zal het stralende licht uit de hemel zich over ons ontfermen. Zacharias zingt uit waar hij op hoopt. God wijst het gebroken hart van Zacharias niet af. Maar hij zag de trouwe toewijding van Zacharias en Elisabeth aan voor wat het was. Hun manier van geloven toen hun hart dat niet meer kon. En God kan daar iets mee. Zelfs met ons gewonde hart. Zelfs met ons zware, vermoeide hart. Zelfs met jouw wanhopige hart. Als we daarmee eerlijk tevoorschijn durven komen bij hem. En durven zeggen, Heer, ik geloof. Kom mijn ongeloof tegemoet. Help. Hopen doen we ook door ons toe te wijden aan God. Door hem gehoorzaam te volgen en te dienen, net als Zacharias, zodat God zijn plan van hoop en herstel voor deze wereld door ons kan uitwerken, zelfs als we echt niet meer snappen hoe dat plan dan überhaupt werkt en wij het niet meer zien. Maar wat verlangt God ernaar? Dat hij ook bij ons hart mag. Dat we bij hem komen met wat er werkelijk binnen in ons leeft. Want net als bij Zacharias is er voor God iets nog zoveel belangrijker dan jouw toewijding. Hij verlangt naar jou. Hij zit achter je hart aan. Hij wil van hart tot hart met jou leven. Om jouw hart te kunnen aanraken en daar zijn hoop in te mogen laten opborrelen. Hij wil die hoop brandend houden. Het leven ook andere tijdsgenoten van Zacharias ons voor. Hij was een heel goed gezelschap van andere wachtenden. Elk op een eigen unieke manier. Denk aan Simeon. De Heilige Geest had Simeon verteld dat hij niet zou sterven voordat hij de Messias zou hebben ontmoet. En waarschijnlijk was hij al op leeftijd en al die jaren had hij die hoop weten vast te houden. Hij leefde van die hoop en hij herkende Jezus direct toen hij in de armen van zijn moeder de tempel werd ingedragen. Hij was daar die dag in de tempel omdat de Heilige Geest tegen hem had gezegd dat hij daarheen moest gaan. Maar wat was het geheim van Simeon? Hoe heeft hij al die jaren de hoop volgehouden? Ik denk dat dat was doordat hij wachtte op de vertroosting van Israël met de trooster, de Heilige Geest. Hij liet zich in zijn wachten, leiden en troosten door de Heilige Geest van God. Waardoor hij in open verbinding met God kon leven. God kon bij hem. En dat maakte dat hij die hoop op de Verlosser al die jaren wist vast te houden. Ik moest ook denken aan Hanna, die op diezelfde dag daar in de tempel was. Zij was een profetesse en zij was bekend met lijden. Ze was slechts 7 jaar getrouwd geweest toen haar man overleed. In een tijd dat er nog geen nabestaande pensioen was. Maar sinds het overlijden van haar man was ze altijd in de tempel te vinden. Dag en nacht was ze daar om te vasten en om te bidden, om God te zoeken. En dat deed ze al 84 jaar lang. Maar zij herkende ook de Messias in 1 oogopslag. Maar wat was haar geheim? Hoe heeft zij de hoop 84 jaar lang kunnen volhouden? Te midden van haar gebrokenheid. Misschien was dat wel de plek waar ze was. De plek waar ze verbleef. De tempel. God woonde in die tijd. In de tempel. In zijn huis. Hanna leefde in de nabijheid van God. Ze zocht God dag en nacht. Zij kende zijn hart en God kende haar hart. En daardoor kon ze de hoop levend houden in haar hart. Maar weet je wat ik verwonderlijk vind aan al deze verhalen? Aan al deze voorbeelden van wachten? Geen van deze mensen heeft de verlossing meegemaakt. Zacharias, Simeon, Hanna hebben gezien hun leeftijd waarschijnlijk niet meegemaakt dat Jezus als rondreizende rabbi door Israël ging om het nieuws van het koninkrijk van de hemel te verkondigen. Zij stonden niet bij het kruis om hem die woorden, het is volbracht, te horen zeggen. Ze hebben Jezus niet gezien na zijn opstanding. Ze hebben Jezus alleen als een baby gekend. Ze hebben de Verlosser ontmoet, maar de verlossing niet ervaren in hun leven. Maar voor hem was dat genoeg. Want in Jezus wordt die God, die altijd al met hun was, zichtbaar en tastbaar aanwezig in hun leven. Jezus is Immanuel. God met ons. En in hun wachten en verlangen naar verlossing was het weten dat God er werkelijk is. Genoeg. Genoeg om troost en hoop te ervaren te midden van hun lijden. Genoeg om vreugde te vinden in het vertrouwen dat als God aanwezig is, de verlossing ook gaat komen. Zelfs als je daar in je leven geen getuige van bent. Dit getuigenis dat Gods aanwezigheid in ons wachten werkelijk genoeg is, klinkt ook door Mozaïek. Ik begreep dat jullie net als wij in 033 vorige week stilstonden bij Eeuwigheidszondag. Wij mochten daar verhalen delen van mensen die door een diepe tijd van lijden en ziekte zijn heen gegaan. En die dat waar ze zo op hoopten, genezing, niet hier op aarde mochten meemaken. En hun getuigenis, joh, je zou het zo achter Zacharias, Simeon en Hanna aan kunnen plakken. En ik mag van de nabestaanden een paar van die verhalen met jullie delen. De verhalen van wat zij hebben gedeeld met ons in hun laatste dagen. We hoopten en we baden vurig voor een wonder van genezing. Maar het wonder werd anders. Een wonderlijke tijd van Gods nabijheid en troost, midden in een tijd van lijden. Ik heb zijn aanwezigheid zo intens ervaren, zelfs nu ik moet loslaten. Hij is er, geen twijfel over mogelijk. Mijn leven was vol pijn, moeite en ziekte. Maar ik mocht God leren kennen als degene die liefde, redding en vertroosting bood in mijn ellende. En vanuit die hoop wil ik, zolang ik adem heb, anderen in hun ellende hoop geven. God is geen boeman. Ik heb me altijd gedragen geweten door hem. Hij was soms zo dichtbij dat ik letterlijk zijn hand op mijn rug heb gevoeld. Ik werd gedragen. En daarom geef ik alles over in zijn liefdevolle handen. Hier ben ik. In onze gebrokenheid verlangen we zo naar de hemel op aarde. Geen ziekte, geen lijden, geen onrecht en geen dood meer. Dat is waar we op hopen. En ja, die dag gaat komen. Maar het getuigenis van hen die door het diepste dal zijn gegaan en die de verlossing in hun leven niet hebben meegemaakt, is het getuigenis dat er te midden van ons wachten één ding is wat ons hart uitteelt boven alles. Wat ons midden in onze gebrokenheid werkelijk hoop en troost geeft. En dat is de aanwezigheid van de God die verlangt naar jouw hart. Dat is de hemel die de aarde raakt. God is nu hier. Elk moment bij ons aanwezig. Hij wandelt naast je. Door zijn geest. En dat zal hij blijven doen tot dat moment dat de hemel op de aarde neerdaalt. En God voor altijd onder ons zal wonen. En dat is waar we onze hart in deze tijd van verwachten bij mogen bepalen. We mogen deze advent, net als Zacharias, die luiken van ons hart open gaan zetten. Om in de eerste plek met God te gaan delen wat daar nou werkelijk leeft. Hij wil van jou horen. En dan hoef je niet bang te zijn dat hij dat afwijst of niet goed genoeg vindt. Hij verlangt naar jouw hart. Maar daarin mag je God ook weer uitnodigen. En zeggen, Heer, wat ziet u dan? God wil zijn hart met jou delen. En dat wil ik straks heel concreet met jullie samen gaan doen. Ik wil afsluiten met een moment van stilte. Waarin we gewoon onze ogen sluiten en naar God toe gaan. In zijn aanwezigheid komen. Misschien wil je daarin je hart wagenwijd openzetten of eerst voorzichtig op een kiertje. Maar ga eens kijken wat daar werkelijk speelt. En vertel het tegen de God die zo naar jou uitkijkt. En die stilte zal ik afsluiten met het lezen van woorden die God ons heeft gegeven. Woorden over die nieuwe hemel en de nieuwe aarde. Woorden over waar we naar onderweg zijn. Zo'n moment stil te nemen, ook als voorbereiding op het avondmaal wat we straks vieren. Moment tussen jou en jouw Vader in de hemel. Ik zag een nieuwe hemel en een nieuwe aarde. Want de eerste hemel en de eerste aarde zijn voorbij. En de zee is er niet meer. Toen zag ik de heilige stad, het nieuwe Jeruzalem, uit de hemel neerdalen bij God vandaan. Ze was als een bruid die zich mooi heeft gemaakt voor haar man en hem opwacht. Ik hoorde een luide stem vanaf de troon die uitriep: Gods woonplaats is onder de mensen. En hij zal bij hen wonen, zij zullen zijn volken zijn en God zelf zal als hun God bij hen zijn. Hij zal alle tranen uit hun ogen wissen. Er zal geen dood meer zijn, geen rouw, geen jammerklacht, geen pijn. Want wat er eerst was, is voorbij. En hij die op de troon zat, zei: alles maak ik nieuw. En ik hoorde zeggen: schrijf het op, want wat hier gezegd is betrouwbaar en waar. En toen zei hij tegen mij: het is voltrokken. Ik ben de Alfa en de Omega, het begin en het einde. En wie dorst heeft, geef ik vrij te drinken uit de bron met water dat leven geeft. Wie overwint, vallen deze dingen toe. Ik zal hun God zijn en hij zal mijn kind zijn. Amen.